Aleluya. Praise the Heer. God is een goede God. Door alle dingen heen, alles wat we in de wereld zo meemaken, weten wij, Hij is goed en Hij waakt over ons. Hij is het die voor ons zorgt, elke dag weer opnieuw. Ik wil graag van deze plaats nogmaals een oproep doen aan de gemeente. Kom en bezoek de bidstonde. Het is belangrijk om samen te bidden voor jouw nood, maar ook voor noden van anderen. Laten we dat samen doen. Het verenigd gebed, daar zit heel veel kracht in. God is het die er zelf kracht aan verleent. Laten we komen voor zijn troon en zijn aangezicht zoeken. Dwars door alle problemen en moeite heen. Want Hij zorgt voor ons. God is een goede God. Halleluja. Nou, dan gaan we weer over naar het woord van God. En dat doen we in de brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs. Wel het eerste boek en dan het 11e hoofdstuk. Korintiërs, 1 Korintiërs 11. En dan gaan we naar vers 23. En dit zijn de woorden die de apostel Paulus meegeeft aan de Korintiërs, opdat zij weten. En in vers 23 staat: want zelf heb ik bij overlevering van de Heere ontvangen wat ik u weder overgegeven heb. Dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak en hij zeide: dit is mijn lichaam voor u. Doe dit tot mijn gedachtenis. Laten we de Heer vragen om een zegen. Halleluja. Hemelse God en Vader, ik dank u voor deze middag. Ik dank u voor uw liefde. Ik dank u dat u hier bent, Heer. Ik dank u voor alles wat wij vandaag mogen doen, waar u ons tot nu toe geleid hebt, Heer. Maar ook, Heer, nu in dit woord. Ik wil u bidden en vragen, onderwijs ons uw woord, Heer. Leer ons, Heer, Heer, wat uw woorden allemaal voor ons betekenen. Heer, u bent het, Heer. De Heer die ons, Heer, denken kan vernieuwen. Die ons, Heer, kan veranderen. U bent de enige, Heer. En daarom, Heer, geef ik dit alles over aan u. Heer, want wij hebben van nodig, Heer, dat wij van u ontvangen. Dat wij uit u leren, Heer. Kom tot uw doel, Heer. Ik geef u al de eer. Ik geef u al de lof, Heer. Heer, daarom, Heer, wil ik deze dag, Heer, zelfs een stap opzij doen. Zodat u deze dag ons uw woord, Heer, kan bijbrengen. Kan onderwijzen. Neem het van ons over. In Jezus' naam. Amen. Als we kijken naar deze brief, de brief aan de Korintiërs, dat is een hele bijzondere brief, daar kan je heel veel van leren. En de Korintiërs waren geen Joden. En Paulus was degene die de opdracht had gekregen van de heren van de eerste gemeente ook, om te gaan om deze boodschap van het evangelie, het goede nieuws. Het is belangrijk dat mensen de goede boodschap, het goede nieuws van mensen die in de kerk zitten ontvangen. Dat is belangrijk. En ik denk dat het goed zou zijn voor ieder van ons, als waar we ook komen, dat als er gesprek is, dat we op een gegeven moment ook het evangelie bij de mensen brengen. Dat je ze vertelt wat eigenlijk die goede boodschap inhoudt. En daar gaan we vandaag bijzonder ook naar kijken. Zoals de Heer dat eigenlijk wel wil. En daar worden we dan wijzer ook uit. En dat maakt ook dat wij ook iets leren over onszelf. In deze brief staat heel veel waarvan je kan leren als gemeente. En ik denk dat het goed is dat wij met een open hart hier naar luisteren, zodat wij dit ook kunnen gaan toepassen in ons leven. En dat wij dan de vruchten daarvan ook van zullen vinden. Want God is het die vrucht aan ons brengt. En in mate dat wij onszelf hierin overgeven. Wat we net gelezen hebben, dat de apostel Paulus daarin aan de mensen schrijft. Hij zegt, want zelf heb ik bij overlevering van de Here ontvangen wat ik u weder overgegeven heb. Als Paulus dat schrijft aan de Korintiërs, dan betekent dat ook, dat komen we dan in die brief tegen, dat hij ook daar geweest is, te Korinthe, en dat hij die gemeente gesticht heeft. Hij is daar het evangelie gebracht en de mensen stonden open voor het evangelie en ze hebben Jezus Christus in hun hart aangenomen. En dat heeft een geweldige verandering eigenlijk toen in hun leven gebracht. En het bijzondere daarvan is dat Paulus, in de tijd dat Jezus hier op aarde was, dat Paulus geen dienaar van Jezus was. Hij was wel een gelovige. Wel iemand die diende in de synagoge. Was een geleerd iemand ook. Was iemand die de Torah van, kan je zeggen, van begin tot eind kende. En het was een bijzonder iets dat God deze man geroepen had. Want deze man had een slechte reputatie. Deze man vervolgde de gemeente van Jezus Christus overal waar hij kon. Dat kwam ook omdat hij, naast dat hij een Jood was, had hij ook, omdat Israël op dat moment onder heerschappij was van Rome, had hij ook Romeinse nationaliteit. Dat heb je wel eens, dat mensen mooi gebruik maken van beide dingen. Je bent en Jood, maar je bent daarnaast ook nog Romein. En dan krijg je opdrachten, of je krijgt eigenlijk vrijbrief om te doen wat je denkt dat goed is. En hij dacht dat hij op dat moment zo snel als maar mogelijk de gemeente van Jezus Christus zou moeten opruimen. En daarvoor heeft hij toch wel heel veel dingen gedaan die je kan zeggen van, nou, dat waren toch geen goede eigenschappen. Maar gelukkig kan ik zeggen, is daar een dag gekomen. En terwijl hij eigenlijk op weg was om de gemeente te vervolgen, dat er opeens licht was. Licht opeens in de buiten. Op een plek waar eigenlijk geen andere mensen zijn op dat moment. Maar hij was zich aan het verplaatsen van de ene plek naar de andere plek. En daar was er, hij was niet alleen, hij was met een paar mensen. En toen dat grote licht daaraan brak, toen kwam er een stem uit de hemel. En die vroeg aan hem, want zijn naam was vroeger nog geen Paulus, maar Saulus. En die vroeg aan hem, Saulus, Saulus, waarom vervolg je mij? En hij schrok, want hij wist niet of dat, want er was hel licht. Het was helemaal zo fel licht, dat hij niet meer kon zien. Hij was verblind. En hij vroeg, wie bent u? De mensen die met hem waren, die zagen wel een heleboel licht, maar ze begrepen er niks van. Want ze wisten niet wat er op dat moment gebeurde. Maar hij verstond wel die stem. En Jezus zei toen tegen hem, ik ben het, Jezus, die je vervolgt. En dat is een belangrijk iets. Als je gelovig bent, dan is dat iets wat jij en ik moeten geloven, wie we zijn. Wie we zijn in Jezus Christus. Wij zijn, we behoren bij hem. We zijn in zijn lichaam. We komen daar vandaag op een bijzondere manier en toch uitvoerig komen we daar eigenlijk over te spreken. Zodat dit in de gemeente ook een betere plek gaat krijgen. Dat het in je hart gaat gaan wonen. Dat je dat ook van een andere kant gaat leren bekijken en gaat leren zien wie je bent in de ogen van God. Wat hij daar deed, hij sprak daar woorden eigenlijk uit, waarvan ik zei al, dat hij niet bij Jezus was toen Jezus deze aarde zou gaan verlaten. Toen Jezus overgeleverd zou worden. Hij was daar geen discipel van, dus hij zat niet bij Jezus. En toch geeft hij deze woorden weer. Hij zegt, nog een keer lezen, hij zegt, want zelf heb ik bij overlevering van de Here ontvangen wat ik u weder overgegeven heb. Hij was er op dat moment niet bij, maar de Heere heeft het hem zelf geopenbaard wat hij daar aan die tafel gedaan heeft. Vandaag gaan we het avondmaal ook vieren. En dat is een bijzonder moment in de gemeente. Dat is een bijzonder moment voor gelovigen dat je het avondmaal kan vieren. God heeft dat ingesteld. En hij wil ook dat wij dat onderhouden, dat wij daar eigenlijk mee doorgaan. En dan zie je dat hij dan die woorden daar gebruikt, dat hij zegt, bij overlevering heb ik van de Heere ontvangen. God heeft het hem zelf verteld. En wat hij te horen kreeg, was toch wel iets geweldigs. Hij zegt, dit is mijn lichaam, zegt hij, dat voor u, voor jou, voor ieder die hier zit, verbroken wordt. Dat is wat belangrijk is, dat Jezus zijn lichaam heeft gegeven om verbroken te worden. Als je nou de afgelopen 2 dagen naar het nieuws luistert, dan hoor je alleen maar over... Waar hoor je over? Ellende. Wapengeknal. Raketten. Maar Jezus, die is niet gekomen hier op aarde om zichzelf te vergelden. Hij is gekomen om zichzelf te geven. Te geven, en daar had hem echt wel een goede eigenlijk bedoeling om dat te doen. En wat hij gedaan heeft, dat is een geweldig iets. En dat is iets wat wij zouden moeten weten en daarvan eigenlijk zouden moeten kunnen dromen zelf. Hoe en wat daar allemaal gebeurd is. Maar we komen er vandaag toch wel een klein beetje dichterbij. En wat Jezus eigenlijk wil, is dat wij weten wie wij zijn in hem. En dat vinden wij ook eigenlijk in deze brief aan de Korintiërs. Als je kijkt naar die brief, dan zie je dus dat daar toch wel een paar dingen voorkomen, waarvan we kunnen zeggen van, nou, dat is toch niet echt geweldig als je dat over een gemeente hebt. Ik mag hopen dat het niet in deze gemeente het geval ook zo is. Want als dat zo is, dan zouden we dan echt radicaal moeten gaan veranderen. Want dat is niet wat God wil. We gaan even naar een andere tekst uit de Korinthebrief. En dan pakken we dan het hoofdstuk hiervoor, 1 Korinthe 10. Dan gaan we naar de versen 16 en 17. En dan zie je dat de apostel daar toch wel een bijzonder iets meegeeft aan de Korintiërs. Hij schrijft daarvoor aan ze: is niet de beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, een gemeenschap met het bloed van Christus? Dat vraagt hij. Is niet, nog een keer, is niet de beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, een gemeenschap met het bloed van Christus? Dat is belangrijk. Dat wij als gemeente gemeenschap hebben met het bloed van Christus. Zonder het bloed van Christus hadden wij vandaag hier niet gezeten. Jezus moest zichzelf geven als een offer om ons te kopen. Vrij te kopen. Want de mens die zat diep in de zonde. De mens is eigenlijk al gevallen vanaf God de mens geschapen heeft. Niet lang daarna in de hof mocht de mens eigenlijk, had heerschappij over heel de hof, mocht alle dingen doen in de hof. Had van God goedkeuring, volmacht gekregen, totdat er een slang zich openbaart. En die vraagt, mag je dat niet aan die boom komen in de hof? En de mens die zegt, nee, van God mogen we alles, maar we mogen niet aan die boom komen. En dan komt die slang met een opmerking. Ja, God zegt dat omdat God niet wil dat jij wijs wordt. Dat jij alle dingen gaat weten. Hij wil je niet wijzer maken dan je bent. Maar als je van die vrucht eet, zal je niet sterven. En wat gebeurt er? De mens laat zich verleiden. En de mens doet exact wat God verboden heeft. Het grootste probleem van de mens, eigenlijk kan je zeggen, tegenover God, is ongehoorzaamheid. Dat is het grootste probleem. En dat is iets waar ik over moet waken. Dat is iets waar iedereen die hier zit over moet waken. We moeten waken over ongehoorzaamheid. Wat de Heer verboden heeft, dat we daar eigenlijk niet aankomen. Want dat brengt alleen maar ellende. Het heeft heel de mensheid daarna in de ellende gebracht. Elk mens, de mens is in zonde terechtgekomen, maar elk mens die geboren wordt, wordt geboren in zonde. Er is geen veilige pad meer om niet in de zonde geboren te worden. Dit is gewoon het nageslacht van de eerste mens. En daarom heeft de vader besloten dat het kind van die vrouw de kop van de slang zal vermorselen. Dat staat allemaal in Genesis. God heeft dat helemaal bepaald. Dat dat zo zou gaan gebeuren. Alleen hoe, wat, wanneer, dat wist niemand. Totdat Jezus kwam naar deze aarde. En dan zie je dat hij hier op aarde wandelt. En dat hij heel veel goede dingen doet. Hij doet eigenlijk alleen maar goed, bid voor mensen. Richt mensen op. Spreekt, bemoedigt mensen. En dan komt het moment dat hij voor de zonde gaat sterven. Zonder zonde gaat hij voor de zonde sterven. Dat is iets wat bijna ondenkbaar is. Ik kan me niet voorstellen dat hier iemand is die zegt van, ik heb geen zonde, maar ik ga voor de zonde sterven. Maar hij deed dat. Hij kwam en dat was nodig om ons vrij te kopen. We hebben vandaag heel wat liederen gezongen over de vrijheid. Nou, die vrijheid die krijgen we alleen maar door Jezus Christus. Door de prijs die hij daarvoor betaald heeft. Maar we gaan weer terug naar, dat is even een klein beetje achtergrondinformatie om te komen bij het onderwerp waar we het vandaag over hebben. Dat Jezus, of dan dat eigenlijk Paulus daarin schrijft, is niet de beker, de dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, een gemeenschap met het bloed van Christus. Is niet het brood dat wij breken, een gemeenschap met het lichaam van Christus. Omdat het één brood is, zijn wij, hoeveelen ook, één lichaam. Wij hebben immers allen deel aan dat ene brood. Dat is wat de Bijbel zegt. Hier hebben we het avondmaal voor ons. Toen Jezus het avondmaal vierde met zijn discipelen, nam hij een brood. Hij brak het en hij gaf het aan ze. Hij nam een beker, daar zat wijn in. Maar hij zei wel tegen ze, dit is een beeld van het bloed van mij dat vergoten gaat worden. En ze begrepen het helemaal niet. Ze dachten, nou ja, het is een of ander religieus iets wat hij zegt. Het zou wel goed zijn. En ze hebben het niet begrepen. Pas hele tijd daarna, toen Jezus al eigenlijk de aarde verlaten had, begon het meer en meer tot ze door te dringen wat Jezus eigenlijk allemaal gedaan had voordat hij naar het kruis ging. Maar het is wel een belangrijk iets wat hij gedaan heeft. En hier zie je dat hij geboden heeft dat wij telkens weer het avondmaal moeten gebruiken. En vandaag gaan we dat ook het avondmaal gebruiken. En dat is een belangrijk iets. Dat we deel hebben aan die beker. Dat we deel hebben aan dat brood. Dat brood dat verbroken is in verschillende stukjes. En dat wij daar eigenlijk deel hebben aan dat ene brood. En dat ene brood, dat is Christus. En wij zijn daar deel van. En hij deed dat op dat moment, terwijl ze dat eigenlijk niet begrepen. Nou, we gaan even kijken wat deze teksten ons vandaag allemaal uitleggen. Als Paulus dit eigenlijk spreekt over, zeg maar, dat het één brood is en dat het een eenheid is, dan is dat wat we net gelezen hebben. En dat spreekt over de gemeente van Jezus. Dat spreekt over ieder die vandaag hier zit. De gemeente van Jezus. Daarvan zegt dit stuk waar Paulus het over heeft, we zijn allemaal een eenheid. We behoren een eenheid te zijn. En dat is iets dat moeten we goed weten om ons als zodanig ook te gedragen als een eenheid. Het was een geheel. Het spreekt over gemeente symbolisch. Het staat voor het lichaam van Christus. Als de Bijbel spreekt over het lichaam van Christus, dan bedoelt de Bijbel daarmee de gemeente daarmee. En het behoort een eenheid te zijn. Want het is één lichaam. En dit was misschien, ja, een van de geweldige waarheden die Paulus in zijn bediening naar voren kon brengen. Dit is iets wat hij geleerd had. Dit is iets wat hij van de Heere doorgekregen had. En dit was iets waar overal waar hij kwam, dat hij erover sprak, dat er verlossing is voor mensen, dat mensen niet meer, zeg maar, onder, ja, veroordeling zijn, maar dat mensen nu in de vrijheid zijn, mits ze met Jezus Christus willen wandelen. En als dit is iets wat, dat moet zo in je aderen, zeg maar, in je hart gegrift zijn, dat ook al zou ik je 's nachts wakker maken en je vragen, wie ben je, waar kom je vandaan, wie ben je in Christus, dat je het zo zou moeten kunnen vertellen. Want dit is iets wat aan ieder van ons behoort te weten. We zijn een eenheid, we zijn het lichaam van Christus. En zo kijkt God ook naar ons, als een lichaam van Christus. Heel de gemeente hier op aarde is het lichaam van Jezus Christus. En God heeft dat met een heel bijzondere bedoeling dus ook gedaan. Want als je kijkt wat er eigenlijk in de gemeente gebeurt, als Paulus, als hij begint te schrijven aan die mensen daar, dan zie je dat er een heleboel verdeeldheid is. Tegenover eenheid staat verdeeldheid. Als je ziet wat er in die gemeente gebeurt, dat de ene die vindt Paulus leuker spreken, de ander die vindt een andere discipel leuker. En dan krijg je op een gegeven moment verdeeldheid. En verdeeldheid behoort niet te zijn in het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus behoort één te zijn. Dat is wat God wil. Dat is niet wat ik bedenk, dat is wat God wil. Dat is niet wat Paulus bedenkt, dat is wat God wil. Eenheid. Het lichaam van Jezus behoort een eenheid te zijn. En daarom zijn we ook apart. Daarom zijn we ook mensen die God, zeg maar, samenbrengt. Om elke week samen de Heere te dienen, de Heere te bezingen, de Heere, zeg maar, tot hem te bidden. Dat is wat hij doet, zodat wij één kunnen blijven ook. Want als je ziet wat er eigenlijk, wat hij schrijft, nou, laat maar even een kleine, zeg maar, een kijk nemen. 1 Korinthe 1. Laten we even daar naartoe gaan. Dan zie je dat daar de mensen een verkeerde kijk hebben op de situatie. Laten we even snel lezen. Dat is alleen maar om even duidelijk te maken hoe het op dat moment eigenlijk aan toe ging. Dan zie je in vers, even kijken. Vers 10. Dan staat daar in mijn Bijbel bijvoorbeeld daarboven als kop partijschap. Dan zie je dat dat een probleem is in die gemeente, de gemeente Korinthe. Dan zie je dat hij daar schrijft, doch ik vermaan u broeders bij de naam van onze Heere Jezus Christus, wees allen eenstemmig. En laat er geen scheuringen onder u zijn. Dat wordt een serieuzer verhaal, wat hij daar schrijft. Hij zei, laat er geen scheuringen onder u zijn. Als je mensen gewoon laat, dat ze mogen doen wat ze willen, en ze zijn niet werkelijk tot Christus gekomen, ze hebben niet werkelijk Christus in hun leven aangenomen, dan krijg je dat mensen elkaar bezoeken, met elkaar komen, maar dat mensen dingen doen, dat er scheuringen ontstaan. Omdat ze niet op één lijn zijn. Omdat ze vinden van die is leuker, dat is beter. En dan krijg je dus dat er een verdeeldheid in de gemeente is. Dit is absoluut iets wat dodelijk is voor een gemeente van Jezus Christus. En daarom waarschuwt Paulus daarover. Pas op dat dat niet gebeurt, dat er geen scheuringen zijn. In de gemeente van Christus behoren er geen scheuringen te zijn. Want Jezus is reeds voor die scheuringen, voor die problemen die er zijn, is hij al aan het kruis gegaan. Zullen we niet nog een keertje aan het kruis te sturen? Het zal ook niet meer kunnen. Maar het is iets waar we ten alle tijde over behoren te waken. En dan zie je dat hij toch daar een paar dingen aan ze meegeeft. Hij zegt, wees allen eenstemmig en laat er geen scheuringen onder u zijn. Wees vast aan één gesloten. Eén van zin en één van gevoelen. Mij is namelijk, zegt hij, omtrent u, mijn broeders, medegedeeld door de huisgenoten van Chloe, dat er twisten onder u zijn. Ik bedoel dit, dat ieder uwer zijn leus heeft. Ik ben van Paulus en een ander, ik ben van Apollos en een ander weer, ik ben van Kefas. Maar dit is absoluut niet toegestaan in het huis van God, dat wij zo met elkaar omgaan. God heeft aan ieder van ons geroepen. God heeft ook Apollos geroepen, God heeft Paulus geroepen. Maar God heeft dan aan ieder iets anders gegeven. De ene is goed in het brengen van het evangelie ergens naartoe, om mensen tot bekering te brengen. En een ander gebruikt God dat hij de handen op iemand legt die ziek is en die wordt genezen. Dat is Gods werk. Dat is niet het werk van mensen. Al zou ik 100 keer mijn handen op iemand leggen, als God niet werkt, gebeurt er niks. Maar God werkt, omdat hij dat zo uitverkoren heeft. En zo wil hij dat ook doen in de gemeente. En daarom is het belangrijk dat de gemeente hier lering uit kan trekken. Dat de gemeente wijs kan worden. En op een andere manier met elkaar kan omgaan. Zodat ze elkaar eensgezind kunnen dragen, kunnen helpen, kunnen ondersteunen. En dat zijn belangrijke dingen in het leven van een christen. Dat zijn belangrijke dingen in het leven van de gemeente. Mensen hebben toch echt andere dingen gesmaakt en geproefd. En daardoor raakte het lichaam, dus de gemeente van Korinthe, toch wel verdeeld. En daar maakte Paulus zich toch wel heel erg druk om. En hij heeft er toen ook afgesproken dat hij, als hij terugkomt, dat hij dat allemaal in orde gaat maken. En die verdeeldheid, die behoort niet te zijn in het huis van God. En Paulus schrijft ook, is het lichaam verdeeld? Hij zegt, nee, het lichaam van Christus is niet verdeeld, zegt hij. Het lichaam van Christus is een eenheid. Maar het is wel verbroken. Maar het samen is het weer een lichaam. Het lichaam Christus is één. Het is een eenheid. Het is niet verbroken. En dat wil dat Paulus, dat jij en ik weten. En dat wij als zodanig ook ons opstellen in de gemeente. En dat je geen partijschappen krijgt in de gemeente. Dat die ene zegt van, nou, ik ben liever van die groep. Of ik ben liever van die andere groep. Dat hoort niet thuis in het huis van God. Dat hoort thuis buiten, waar mensen Jezus niet kennen. Waar mensen op een andere manier met elkaar omgaan. Dat hoort niet thuis in het huis van God. God wil dat zijn gemeente op een andere manier eigenlijk gaat functioneren. Want de gemeente hier op aarde is het lichaam van Christus. En het lichaam van Christus moet hoe dan ook, waar we komen, moet dat toonbaar zijn. Mensen moeten het zien. Van, hé, deze mensen zijn anders, want ze hebben Jezus Christus in hun leven. Als de mensen zien dat we dezelfde dingen doen, die hun ook doen, dan heeft het geen enkele zin om zich aan te sluiten. Maar wij behoren die houding te hebben. Wij behoren ook te leren uit het woord van God, dat we overal waar we komen, dat wij dit aan mensen kunnen tonen. Wie we zijn. En dat kan. Daar hoef je helemaal niet moeilijk voor te doen. Gewoon blijven bij de boodschap dat je, toen je tot bekering kwam, Jezus had aangenomen in je leven. Dat je leven daarna ook heel snel is gaan veranderen. En God wil dat wij met dat veranderde leven, dat veranderde hart, dat wij daarmee verder gaan. En dat wij de wereld gaan bereiken voor hem. Dat we mensen kunnen vertellen, er is een oplossing. Welke nood er ook is, er is een oplossing. En we gaan even weer terug naar hoofdstuk 10. Dit was alleen even om te laten zien wat er allemaal speelde in die gemeente. Maar nu gaat hij dat probleem goed aan ze uitleggen ook. We gaan naar hoofdstuk 10 weer. En dan schrijft hij daar zo. Omdat het één brood is, vers 17... zijn wij, hoeveelen ook, één lichaam. We hebben immers allen deel aan dat ene brood. Aan dat ene brood hebben wij namelijk, hebben wij daaraan deel. Ik ben God dankbaar dat hij ervoor zelf voor zorgt dat hij ons één maakt. We hoeven nooit ons druk te maken wie we zijn. Als we maar in Christus zijn, zijn wij één. En dat betekent dat ons gedrag daar ook naar moet zijn. Hoeveel we ook zijn, we hebben deel aan dat ene brood. Is het over de hele wereld, we hebben deel aan dat ene brood. Degenen die toen aan tafel zaten, dat waren de volgelingen van Jezus, dat waren zijn leerlingen, die hoorden die woorden: dit is mijn lichaam. Dat was een belangrijk iets voor ze, om ze te horen. Die hebben toen geen idee gehad wat de Heer Jezus daarmee bedoelde. Wat Paulus zegt, daarin zit dus een verborgen heenwijzing. Jezus heeft dat zo verteld, maar er zat iets diepers in. Dat ze één zouden gaan zijn met alle andere christenen over de hele wereld. En namelijk het lichaam van Christus, de gemeente van Christus. Maar Paulus schrijft, het is één lichaam. Het lichaam van Jezus. Het lichaam van Jezus is nooit verbroken. Zijn beenderen werden nooit gebroken. Dat was een van de opdrachten. En hierin zien we ook dat Jezus ook volledig heeft overgenomen de rol die namelijk het lam had als iemand in het Oude Testament zou mogen offeren. Dan zou hij een lam mogen offeren die compleet gaaf was, waar er geen bot aan gebroken was. Dus het lichaam van Jezus was ook compleet heel. Als je de evangelie gaat lezen, dan zie je dat terwijl Jezus aan het kruis hing, dat hij gestorven is, dat er mensen voor hem niet gestorven waren, die werden van het kruis gehaald en daar werden de botten van verbroken. Maar toen ze Christus zagen, toen ze zagen dat hij al overleden was, hebben ze hem zo van het kruis gehaald. En hebben ze hem aan zijn discipelen gegeven om hem te begraven. En dat is precies zoals God dat wilde. Dat zijn botten niet verbroken mochten worden. Want hij was het perfecte offer voor jou en voor mij. Zijn botten mochten niet verbroken worden. En daar zorgt God zelf wel voor. Daar hoeven we niet bang voor te zijn. Hij zorgde zelf voor. Dat ze haalden hem zo van het kruis af en ze konden hem in zijn graf leggen. Het enige wat er gedaan werd, er werd een speer in zijn zijk gestoken. Maar dat had een bedoeling. Want toen ze die speer in zijn zijk staken, kwam er bloed uit. En dat is het bloed waarmee hij ieder van ons heeft vrijgekomen. Want zijn bloed moest ook vloeien. Wat Christus gedaan heeft, dat is voor jou en voor mij iets wat van hele grote waarde is. Ik dank God dat ik op dit moment geen offers meer hoef te brengen. Dat ik een offerdier moet halen om hem te slachten als ik iets verkeerd doe. Ik dank God daarvoor. Als er iets in mijn leven niet goed zou zijn, dan weet ik dat ik op mijn knieën moet gaan en ik de Heer moet bidden en vragen om vergeving. Want het is allemaal reeds volbracht aan het kruis. We hoeven geen offers meer te brengen. Jezus is degene die het gehele offer gebracht heeft voor al de mensheid. En ieder die wil, die kan daar deelachtig van worden. Die kan dat tot zich nemen. Die kan zeggen, ik wil het offer van Jezus wil ik in mijn leven. Ik wil wat hij gedaan heeft, accepteer ik. Dan, en ik geloof in wat hij is. Dan is het zo dat God jou gelijk maakt van iemand die niet wedergeboren is tot een wedergeboren iemand. Door geloof. Als je zegt dat je het gelooft, dan doet God het. Hij verandert dat zelf. Je hoeft geen marathon te lopen. Je hoeft geen exclusieve dingen te doen. Door alleen maar te zeggen, ik geloof in het offer van Jezus Christus. Ik geloof dat hij mijn zonde, dat hij mij van mijn zonde bevrijd heeft. Van welke zonde dan ook, ontvang je vergeving. Dat is wat God heeft geregeld voor ons. En dank God dat wij dat zelf allemaal niet hoefden te doen. Want dan zou dat heel moeilijk voor ons worden. Dan zou het eigenlijk de weg naar verlossing heel zwaar worden. Maar nu kunnen we naar hem toe gaan en hem zeggen, Heer, dit is wat ik ben. Dit is wat in mijn leven zich heeft afgespeeld. Wilt u mij daarvan vergeven? En dat kunnen misschien wel heel moeilijke dingen zijn. Hele verdrietige dingen zijn. Maar God is bereid om ons de zonde te vergeven door het offer van Jezus Christus. Johannes schrijft daarover. Laten we gaan kijken wat er staat in Johannes 19. Ik denk dat het goed is om vanmiddag even te lezen. Dit zijn dingen die we niet wekelijks lezen, maar ik denk dat het goed is om daar even naartoe te gaan. Zodat je jezelf kan overtuigen van het woord van God. Johannes 19. We gaan even kijken. Johannes 19, zei ik. En dan de versen 31 tot en met 42. De Joden dan, daar het voorbereiding was en het lichaam niet op de Sabbat aan het kruis mocht blijven, want de dag van die Sabbat was groot, vroegen Pilatus dat hun benen gebroken en zij weggenomen zouden worden. Vers 32. De soldaten dan kwamen en braken de benen van de eerste en van de andere die met hem gekruisigd waren. Volgende. Maar toen zij bij Jezus gekomen waren en zagen dat hij reeds gestorven was, braken zij zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak een speer in zijn zijde en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, heeft ervan getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook gij gelooft. Verder. Want dit is geschied opdat het schriftwoord zou vervuld worden. Geen been van hem zal verbrijzeld worden. Dit waren profetische woorden die uit moesten komen. Het was niks toeval, dit waren gewoon profetische woorden die uit moesten komen. 37. En weder zegt een ander schriftwoord, zij zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. En daarna vroeg Jozef van Arimathea, een discipel van Jezus, maar in het verborgen uit vrees voor de Joden aan Pilatus, het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. En Pilatus stond het toe. Hij kwam dan en nam zijn lichaam weg. En ook kwam Nicodemus, die de eerste maal des nachts tot hem gekomen was. En hij bracht een mengsel mede van mirre en aloë, ongeveer 100 pond. Zij namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het in linnenwindsels met de specerijen, zoals het bij de Joden gebruikelijk is te begraven. En er was ter plaatse waar hij gekruisigd was een hof. En in die hof een nieuw graf, waarin nog nooit iemand was bijgezet. Geloof gewoon niet dat dit Gods werk is. Er was nog nooit iemand bijgelegd. En hier was er daar een graf. Vers 42. Daar dan legden zij Jezus neder wegens de voorbereidingen der Joden. Omdat het graf dichtbij was. Als ik dit zie, dan denk ik van, wat een grote en een machtige God dienen wij. Die ervoor zorgt dat niemand in staat is die botten van Jezus Christus te verbreken. Omdat het ook door God niet gewild was. En ik ben de Heere daarvoor dankbaar voor alles wat hij voor ons gedaan heeft. En dat zien we dus ook bij het avondmaal, elke keer weer. Wanneer wij dat gedenken, dan gedenken wij ook dit, allemaal wat er gebeurd is. Het is niet alleen dat wij dan zeg maar bij die tafel zijn als het avondmaal eigenlijk wordt uitgesproken, maar we gedenken alles wat er eigenlijk gebeurd is. Golgotha, daar denken wij aan. Daar gaf Jezus zijn leven. Daar mocht hij dood. Daar moest hij sterven? Waarom moest hij sterven? Waarom moest hij gedood worden? Wel, hij moest gedood worden om de dood te overwinnen. En als we bij elkaar komen, zoals het dan hoort, dan verkondigen wij de dood des Heren daarmee. Wat is daar het bijzonder aan? Jezus heeft door zijn dood aan het kruis een daaropvolgende opstanding op de derde dag de dood en de zonde overwonnen. Deze fundamentele christelijke overtuiging betekent dat de dood... Ik ben zo blij hiermee. Dit betekent, deze was een fundamentele gebeurtenis die daar plaatsvond. Dat deze fundamentele christelijke overtuiging betekent dat de dood niet langer het einde is. De dood is niet langer het einde voor een ieder die Jezus Christus aanneemt in zijn leven. En ik dank God daarvoor. Er is voor ons is er een geweldige toekomst. Er is iets geweldigs door de Heere weggelegd. De dood is niet meer het einde. Maar dat er uitzicht is op het eeuwig leven voor gelovigen. Oh, ik ben God dankbaar. We hoeven, als wij zouden komen te sterven, we willen geen van allen sterven natuurlijk, maar als dat zou gebeuren en we hebben Christus in ons hart, dan weten we maar één ding. Voor ons is er geen einde. Voor ons is er eeuwig leven. Voor ons is het samen met de Heer verder gaan. En dat is toch wel iets geweldigs. Dat weet niet aan ieder die komt te sterven. Maar voor een ieder die Jezus in zijn leven heeft aangenomen, is dit het grootste geschenk dat er is. Dat er eeuwig leven voor ons is. Ik ben de Heer dankbaar. Ik hou van hem voor alles wat hij doet. En wat hij nog steeds in mijn leven doet. Opstanding. Dus Jezus stierf, maar stond op uit het graf. Waarmee hij bewees. En dat is iets wat wij echt moeten gaan ook moeten gaan doorhebben, dat moet echt in ons hart ook zo zijn, dat we het ook hier ook in gaan geloven dat Jezus stierf, maar wat er gebeurde was, hij stond op uit het graf, waarmee hij bewees sterker te zijn, sterker te zijn dan de dood. De dood heeft niet meer het laatste woord. Jezus is opgestaan. En hij heeft getoond dat hij sterker is dan de dood. Wat hij gedaan heeft, hij heeft verzoening gebracht. Verzoening aan het kruis. Aan het kruis nam hij de schuld en de straf van de mensheid op zich. Waardoor hij de dood en de zonde overwon. Daarom kunnen we nu vragen van, Heer, wilt u me vergeven? Want hij heeft het overwonnen. Hij heeft het overwonnen. En het wil niet zeggen dat wij, zeg maar, moeten zondigen zonder dat wij ons druk maken. Nee, we moeten in alles wat we doen, behoren we een waardige weg met de Heer te wandelen. Zondeloos. Maar als er een probleem in ons leven is, is er altijd de mogelijkheid om naar de Heer te gaan. En om te bidden en te vragen om ons te verlossen. Want Jezus, wat hij gedaan heeft, dat is toch wonderbaarlijk. Wat hij gedaan heeft, is toch wel vernietiging van de macht. Door zijn opstanding heeft Jezus de macht van de duivel en de angst van de dood teniet gedaan. Die hebben geen macht meer over jou. Leef niet meer in angst. Leef niet meer door de macht van de duivel. Nee, leef niet meer in die situatie dat je daar bang voor bent, angstig voor bent. Nee, want Jezus heeft dat een einde aangemaakt. Hij heeft het geëlimineerd. Voor degenen die hem geloven, betekent dit de hoop op de verrijzenis en het eeuwig leven. Geen angst, de overwinning op de dood, bevrijdt gelovigen van de angst voor het sterven. Dat is iets wat heel duidelijk is. Dat we niet angstig hoeven te zijn, want we weten wat voor een toekomst we hebben. En dit heugelijk feest, kan je zeggen, heugelijk feit, moet ik dan eigenlijk zeggen, wordt in het christendom gevierd met het Pasen. En dat is de basis op hoop voor een eeuwig leven. En vandaag vieren we het avondmaal. En ik ben God dankbaar dat wij vandaag hier stil mogen blijven staan. En dat we mogen weten, zoals we eigenlijk ook mee begonnen zijn, dat als je rondom je in de gemeente ooit eens iets zou zien dat verdeeldheid zou brengen, dan ben je de eerste die daarop moet inspelen. Dan ben jij de eerste die daar een opmerking over behoort te maken. En God heeft ons een boodschap gebracht voor eeuwig leven. En wat wij behoren te doen, is ervoor te zorgen voor anderen rondom ons, dat ook zij dat eeuwig leven zullen beërven. Help, daar waar mogelijk. God heeft ons die genade geschonken. We gaan aan het avondmaal toe. En ik ben God dankbaar dat we vandaag de tijd hebben mogen nemen om langer stil te blijven staan bij wat dit avondmaal voor ons eigenlijk betekent. Wat dat allemaal inhoudt. Wat de Heere door dit avondmaal in ons teweeg wil brengen. Waar Hij ons ertoe wil bewegen. Ik denk dat dat zulke belangrijke dingen zijn. Dat Hij ons dichter bij de waarheid wil brengen. Zodat wij dat begrijpen. Laten we vragen een zegen voor dit avondmaal. Hemelse God en Vader, ik dank U. Ik dank U voor Uw liefde. Ik dank U, o God, dat U gaf. U gaf ons, Uw enige geboren Zoon. En U gaf hem als een offer. En ik ben U dankbaar, Heere, dat wij nu weer verzoend zijn met U. Heer, de breuk is voorbij. We hebben nu, Heer, een nieuwe, Heer, een levende toegang tot U. We kunnen ten alle tijden Uw naam aanroepen. Ik wil U bidden en vragen om deze tafel te zegenen. Ik wil U bidden en vragen, Heere, dat als we van de tafel, Heere mijn God, deelnemen, dat U zelf die zegen in onze harten overbrengt, Heere. In het avondmaal hebt U veel gedaan. U hebt ziektes genezen. Heere, U hebt gedaan wat er gedaan moest worden. Zonde vergeven. Ik zegen daarom deze tafel, o God. Heere, en zegenen ieder die hier vandaag aan deelneemt. Halleluja, amen. We lezen even nog een paar versen uit Matteüs, waar Jezus zelf met zijn discipelen met het avondmaal bezig is. Waar hij daar eigenlijk de laatste handelingen nog eigenlijk aan het verrichten is. In Matteüs 26, vers 26. Dan staat daarboven bij mij de instelling van het avondmaal. En zo is dat ingesteld. Vers 26 zegt: en terwijl zij aten, nam Jezus een brood. Sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen. En zeide: neemt, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zeide: drinkt allen daaruit, want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt, tot vergeving van zonde. Doch ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken. Tot op die dag dat ik haar met u nieuw zal drinken in het koninkrijk mijn vaders. Dank u. Vader, dank u wel, Heere, dat deze tafel gezegend is, Heere. En wat ik u bid, o God, is dat een ieder, Heere, een ieder hier naartoe wil leiden. Dat zij van dit brood en deze beker mogen nemen. In Jezus' naam. Amen.